Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 85ste psalm en daarvan het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toorn ook op ons nakroost woen, zult ge uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij. En wat er verder volgt in het tweede vers van psalm 85. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In antwoord daarop zingen we van psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. En daarna wordt u gelezen uit Lucas 24 vers 1 tot en met 12 en uit Handelingen 2 vers 22 tot en met 33. Dus twee schriftlezingen voor deze middag. Lucas 24, 1 tot en met 12, Handelingen 2, vers 22 tot en met 33, daar de geloofsbelijdenis in Psalm 36, vers 3.
En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Te lezen Lucas 24, de eerste 12 verzen. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklapt en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende, zag hij de linnendoeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Vervolgens lezen we Handelingen 2, de verzen 22 tot 33. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelve weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, heb gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, als het niet mogelijk was dat hij door dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere ten alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult gij uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Tot zover de schriftlezing.
Wij zijn gemeente toegekomen aan zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. En we willen die zondag eerst met elkaar lezen. Zondag 17. Daar wordt gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord is, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, u brengt ons op de middag van deze dag opnieuw samen onder de klanken van uw woord. En u geeft dat we naar de orde van het leerboek deze middag mogen stilstaan bij het grote, centrale feit van uw opstanding uit de doden. En wilt u geven, Heere, dat het evangelie, de troost van die opstanding, deze middag in het midden van de gemeente klinken mag. Want u bent opgestaan om uw gerechtigheid, die u verdiend hebt, uit te delen en om zondaren erin te laten delen. U bent opgestaan om door uw kracht zondaren op te wekken tot een nieuw leven. En u hebt in uw opstanding troost geschonken aan uw kerk, zodat ze het weten mogen. Staande bij uw lege graf, waar alles spreekt van uw overwinning op de dood. Dat eenmaal de zalige opstanding hun deel zal zijn. En geeft u, Heere, dat de troost van deze dingen mag doorklinken in de prediking. Voor degenen die u kennen en vrezen mogen. Maar laten ze ook gehoord mogen worden door degenen die daar nog buiten staan. Opdat ze jaloers gemaakt mogen worden. En mogen zien welke rijkdom er te vinden is in de Heer Jezus Christus. Ja, mag Hij vanmiddag gepredikt worden, de opgestane koning in al zijn heerlijkheid. En dan zal ook vanmiddag gelden dat een mensentong slechts iets stamelen kan van deze grote en diepe dingen. Maar Heere, wilt u de harten innemen door de prediking, door uw eigen woord en voor uw woord. En wilt u geven dat uw woorden kracht mogen doen. We bidden u, Heere, voor een ieder die hier vanmiddag zijn of haar plaats ingenomen heeft. We vragen van u of u de kinderen en de jonge mensen wil helpen bij het luisteren, maar ook de ouderen. Als de warmte ons op deze zomerse zondag hinderen kan, geeft u dat we toch onze aandacht mogen bepalen bij de dingen van uw woord, omdat het dingen zijn van eeuwigheidswaarde en van levensbelang. En als er dan ook dingen zouden kunnen zijn die op andere wijze kunnen hinderen, als allerlei woorden, allerlei zinnen bij ons ook allerlei gedachten kunnen oproepen en kunnen losmaken, dan vragen we toch van u of wij daardoor niet gehinderd zullen worden, maar of onze gedachten gevangen genomen mogen worden onder de gehoorzaamheid aan uw woord en onder de gehoorzaamheid van Christus. Heere, wilt u zo leiden in het luisteren en wilt u leiden in het spreken? Wie is tot het spreken over uw woord, tot het verklaren van uw woord en het toepassen van uw woord bekwaam? Niemand vanuit zichzelf. Maar laat het vanmiddag ook mogen gelden. Onze bekwaamheid is uit God. En zou u zelf, zoals u dat in het verleden en in de geschiedenis van de kerk zo vaak hebt gedaan, ook deze middag willen medewerken? Zoals we het vinden in het boek van de Handelingen. En de Heere wrocht mede. Ja, Heere, daar is alles wel aan gelegen. Dat moeten we deze middag ook voor u belijden. Wanneer het blijft bij het uitspreken van een preek, wanneer het blijft bij het aanhoren van een preek en van mensenwoorden op zich, dan zal ons samen zijn toch nog te vergeefs zijn. Wij hebben het zo nodig dat u zelf werkt, dat u werkt op en onder de kansel, dat u werkt in de harten van zondaren. En Heere, waar u gewerkt hebt, bidden we van u of u uw werk wilt voortzetten. Daar waar een zondaar, een zondares in ons midden iets heeft gezien van wie hij is en van wie u bent, daar vragen we van u of u het verdiepen wil en of u doorwerken wil met uw geest. Heere, gedenkt u kent ons hart, u kent ons leven. En u kent ook de zorgen van het leven. Ook die leggen we opnieuw voor u in het gebed neer. Dan denken we bijzonder aan de zieken, aan degenen die het om psychische reden moeilijk kunnen hebben. Zorg, Heere, voor hen, voor hun lichaam, ook voor hun psychisch welbevinden. Geeft u dat ze te midden van allerlei zorg en moeite toch onderwijs vanuit uw woord mogen ontvangen. Wees u met de rouwdragenden en de eenzamen onder ons. Gedenkt u, Heere, degenen die strijden moeten tegen hun eigen gevoelens en tegen hun eigen geaardheid. U weet ook wat voor verleidingen er zijn in deze wereld. En hoe de duivel het ook op zielen voorzien heeft, maar wilt u toch, Heere, binden aan u en aan uw woord, aan uw kracht en aan uw dienst en boven alles aan uw Zoon. En wilt u bewaren, Heere, te midden van allerlei verzoeking en verleiding. Heere, wilt u denken aan uw kerk op alle plaatsen waar ze deze zondag over het rond van deze wereld bijeenkomt. Laat de prediking van uw woord zuiver mogen klinken, onder ons, maar ook elders. Wilt u geven, Heere, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid? Wilt u ons bewaren voor dwaling? Wilt u ons bewaren voor wereldgelijkvormigheid? Wilt u uw vervolgde kerk bewaren en behoeden te midden van alle aanvechting en alle vervolging en bestrijding? Heere, weest u zo met het zendingswerk en het evangelisatiewerk, dat allen die hun krachten daaraan mogen geven ook uw kracht mogen ontvangen in hun zwakheid. We denken, Heere, aan onze overheid. Geeft u wijsheid om ons land te besturen. Ontfermt u zich, Heere, over ons land en volk. Wij behoren tot datzelfde volk. Wij wonen in dit land en het is een land dat zich steeds verder bij u vandaan begeeft. En Heere, dat is toch ook onze schuld. Geeft u dat we dat zullen zien. En wilt u een keer geven ten goede, u voor wie toch niets te wonderlijk is. Ja, Heere, mogen we daar dan deze middag ook een beroep op doen. We hebben u al veel gevraagd. Wij hebben geen rechten die we tegenover u kunnen laten gelden. Maar we pleiten deze middag op uw almacht. U kunt alle dingen. Ook die dingen die wij nauwelijks kunnen verwachten. We pleiten deze middag op uw ontfermingen en op uw barmhartigheden die vele zijn. Laten die, Heere, mogen roemen tegen een welverdiend oordeel. We pleiten deze middag op de eer van uw naam. Laat uw naam verheerlijkt mogen worden onder ons volk en in ons land en in onze kerken, in onze gemeente en daarbuiten. En waar wordt uw naam meer in verheerlijkt dan wanneer uw zondaren tot bekering en tot geloof brengt? En wanneer ze met Mefiboset mogen instemmen in diepe verwondering, wat is uw knecht dat gij hebt omgezien? En uw ontferming en in uw barmhartigheid naar een mens die dat allerminst waardig was. Vanwege zijn onreinheid. Ja, Heere, laten deze dingen onder ons gevonden mogen worden. Uw werk behoudt het in het midden der jaren. En in de toorn, denk aan uw ontferming. Heere, zo bidden wij u. En zo pleiten we deze middag op uw naam, op uw macht, op uw ontferming, op uw genade. Ja, we doen een beroep op die volkomen offerande van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons, Heere, om zijnentwil. Schenk ons een zegen uit Hem. En werkt u ook vanmiddag onder ons, opdat uw naam verheerlijkt wordt en de uitgangen van deze dag niet alleen zullen juichen in een ondergaande zon in het rijk van de natuur, maar ook in een opgaande zon in het hart van een mensenkind. En Heere, laat het niet maar één mensenkind zijn, maar laten het velen mogen zijn. Om Christus wil, Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van de 118e psalm en daarvan het 11e en het 12e vers. Vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En ook vers 12, dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. 11 en 12 van Psalm 118. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En de derde na het amen van de prediking is voor Algemene Kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119 en daarvan het 88ste vers is het antwoord op de prediking. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Het 88ste vers van Psalm 119, na de prediking. Wanneer wij, gemeente, vandaag de dag een bezoek zouden brengen aan de graftuin in Jeruzalem, dan wordt daar tot op de dag van vandaag de plaats aangewezen waar de Heer Jezus begraven is. Waar hij ook is opgestaan, of, en misschien moeten we dat eigenlijk wel eerder zeggen, waar hij zou kunnen zijn begraven en waar hij zou kunnen zijn opgestaan, want het is niet helemaal zeker of het precies op die plaats is. Maar u begrijpt dat wanneer mensen op die plaats zijn en ze staan daar dan bij dat mogelijke graf van de Heer Jezus, die dingen erg kunnen spreken. Toch is er iets wat op die plaats wellicht nog meer spreekt dan het graf. En dat is een woord uit een van de evangeliën. We hebben het zojuist gelezen. Deze woorden in het Engels neergeschreven: hij is niet hier, want hij is opgestaan. Niet alleen is het graf leeg, maar rijker, dieper. Christus leeft. En wat de opstellers van de Heidelberger Catechismus in zondag 17 doen, ja, dat is eigenlijk dit, dat ze ons vanmiddag meenemen naar dat lege graf. En dat ze de bazuin van het evangelie aan de mond zetten en daar tot driemaal toe opblazen en de klanken van het evangelie ten gehore brengen om de drievoudige troost uit de opstanding van de Heer Jezus Christus aan het hart te leggen. We willen daar met Gods hulp naar gaan luisteren. Als we bij zondag 17 schrijven: de drievoudige troost van Christus' opstanding. Drie gedachten. Allereerst, delen in zijn gerechtigheid. Want het begin van antwoord 45 zegt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Delen in zijn gerechtigheid. In de tweede plaats, leven uit zijn kracht. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde, hopen op zijn toekomst. Want ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dus delen in zijn gerechtigheid, leven uit zijn kracht en hopen op zijn toekomst. Als wij de Bijbel lezen, dan is één ding duidelijk, en dat is dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat heeft de Heer Jezus zelf al van tevoren gezegd. U weet, hij heeft verschillende keren zijn lijden aangekondigd. Maar bij drie van de vier lijdensaankondigingen heeft hij ook voorzegd dat hij de dood zou overwinnen en dat hij uit het graf zou opstaan. Dat is niet alleen iets wat de Heer Jezus van tevoren heeft gezegd, maar dat is ook het getuigenis van het lege graf, van de samengerolde doeken in dat graf. Van de engelen die het hebben gezegd tegen de vrouwen en tegen de discipelen: hij is hier niet, want hij is opgestaan. Dat is een boodschap die de Heer Jezus Christus zelf ook heeft gebracht na zijn overwinning op de dood. Want hij is verschillende keren verschenen. En al de keren dat hij verschenen was, heeft hij het zijn discipelen en de vrouwen duidelijk laten zien. Niet altijd zo letterlijk gezegd, maar in elk geval duidelijk laten zien dat hij opgestaan was. Dus dat de Heer Jezus opgestaan is, dat spreken de schriften onomwonden uit. Hoe dat gegaan is, dat ligt verborgen in de sluiers van het wonder. Daar kunnen wij ons eigenlijk maar moeilijk een voorstelling van maken. Al is het goed om vanmiddag daar toch nog even over na te denken. Hoe de Heer Jezus Christus is opgestaan. U weet, de Heer Jezus is als middelaar echt God en echt mens. Echt God, helemaal God, als ik het zo zeggen mag, en ik bedoel dat eerbiedig. En echt helemaal mens. En op Goede Vrijdag is de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur gestorven. Eigenlijk toch nog weer heel anders dan dat wij mensen sterven. Want de Heer Jezus heeft zijn leven met majesteit afgelegd. Hij heeft zijn menselijke ziel gegeven in de handen van zijn Vader. En zijn menselijke lichaam is van het kruis afgehaald en in het graf neergelegd. En daar 3 dagen geweest. En daar zo geweest dat het op geen enkele manier ontbinding heeft gezien of heeft ervaren. Uw heilige zal van geen verderving weten, zingt de 16e psalm. En dan gaat het over die 3 dagen van de Heer Jezus in het graf. Christus lichaam, al was het een lichaam waar het leven niet meer in was, toch een lichaam waar het bederf en de vergankelijkheid op geen enkele manier vat op heeft gekregen. Maar toen, op de vroege morgen van de opstandingsdag, toen heeft Christus als de Zoon van God ervoor gezorgd. U mag zeggen, hij heeft er zelf voor gezorgd dat zijn echt menselijke ziel, die in de hemel was, vanuit de hemel terugkeerde naar het graf. En dat die echt menselijke ziel zich verenigde met het echt menselijke lichaam. Toen is het leven in dat lichaam teruggekeerd. Toen is er nog iets anders wonderlijks gebeurd. Want toen is het lichaam van de Heer Jezus onverderfelijk geworden. Onvergankelijk in die zin dat het ook nooit meer kan sterven. En toen is de Heer Jezus in onvergankelijkheid opgestaan als overwinnaar op de dood. Toen is hij het graf uitgegaan. En als een teken van zijn overwinning is de steen voor het graf weggerold. Dat is hoe de Heer Jezus is opgestaan. In eigen kracht. Al zijn er ook, maar dat laat ik nu verder rusten, al zijn er ook in de Bijbel verschillende teksten die erover spreken dat de Heer Jezus is opgewekt uit de doden. Maar we mogen Bijbels gezien ook zeggen, en laat ik daar de nadruk op laten vallen vanmiddag, ook vanuit het geheel van zondag 17, Christus is. En wat is dat een wonder? Door eigen kracht opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood inderdaad, begin van antwoord 45, hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. En u vraagt de catechismus naar het nut daarvan. De troost daarvan. Het evangelie daarin. Wat voor nut heeft deze opstanding van Christus? Is dat ook een vraag, gemeente, voor u? Is dat een vraag voor jou? Wat nut het mij dat bijna 2000 jaar geleden de Heer Jezus Christus de dood heeft overwonnen en uit de doden is opgestaan? Wat nut het mij? Want die vraag moeten we stellen vanmiddag. Wat heeft het nu mij te zeggen? Wat ligt er nu voor boodschap in voor mij heel persoonlijk? En dan gaan we maar luisteren naar het drievoudige Bijbelse antwoord van de catechismus. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Dat zijn moeilijke woorden die hier staan. Laten we er even over nadenken. Want het zijn tegelijkertijd ook geweldig belangrijke woorden voor ouderen en voor jongeren. Het gaat hier, en dat is een van de belangrijkste woorden, het gaat hier over gerechtigheid. Ik heb erover nagedacht, gemeente, is er een woord in onze taal wat dat woord gerechtigheid zou kunnen uitleggen, zou kunnen vervangen? Ik geloof niet dat het er is. Daarom staan er in de Bijbel soms ook moeilijke woorden. Woorden die we niet zomaar even kunnen vervangen. Woorden die de Bijbel op een bepaalde manier wel moeilijk maken. Maar dan ook woorden die uitgelegd zullen worden. Dat zullen we vanmiddag ook doen. Gerechtigheid. Dat woord dat we al zo vaak gehoord hebben. Wat betekent dat woord? Wel, dat is een van de belangrijkste woorden, want dat woord wil aangeven dat ik in de rechte verhouding sta tot God. Dat ik beantwoord aan de eisen van God. Dat ik helemaal in overeenstemming ben met de wil van God. Gerechtigheid. Het grondwoord betekent in het Hebreeuws inderdaad op één lijn liggen, in overeenstemming zijn. Wel, die gerechtigheid, die hadden wij. Die hadden wij in het paradijs. Toen God de mens gemaakt heeft, toen wandelden Adam en Eva in gerechtigheid. Toen hadden ze alles wat God eiste. Toen beantwoordden ze helemaal aan de wil van God. Toen lag hun leven helemaal op één lijn met wat God wilde. Ik zou het nog anders kunnen zeggen. Toen droegen wij een volmaakt, een smetteloos wit kleed. Gerechtigheid. Het kleed van de gerechtigheid. Zo wordt dat in de Bijbel ook vaak genoemd. Een volmaakt, een smetteloos wit kleed. Waarmee we voor God konden bestaan. En wanneer we de Heere met eerbied gesproken in de ogen keken, was er niets waarvoor de mens zich hoefde te schamen. Gerechtigheid. Wat is dat? Een kostbaar iets. Dat je, wanneer de Heere je aanziet en de Heere je leven in ogenschouw neemt, ja, dat je je ogen niet hoeft neer te slaan. Dat je voor God bestaan kan. Dat is gerechtigheid. En u weet, gemeente, en ik stip dat vanmiddag maar heel kort aan. U weet, dat prachtige, smetteloos witte kleed, is ons van de schouders gevallen door de zonde. Ik zou het anders kunnen zeggen. Dat kleed, dat is bevlekt geworden door de zonde. Dat heeft zijn glans, dat heeft zijn smetteloosheid verloren. We zijn onze gerechtigheid kwijtgeraakt. We hebben, ik moet het anders zeggen nog, we hebben onze gerechtigheid, we hebben het kleed van onze gerechtigheid zelf verscheurd. Verscheurd en weggegooid. En toen dat gebeurde, heeft God zijn eigen zoon en de komst van zijn eigen zoon aangekondigd. In antwoord op die verschrikkelijke gebeurtenis heeft God zijn zoon in deze wereld gezonden met deze opdracht om een kleed te weven. Om een kleed van volmaakte gerechtigheid te weven voor zondaren. Hoe heeft de Heer Jezus dat gedaan? Hij heeft dat gedaan op twee manieren. Hij heeft dat allereerst gedaan door te leven. Door 33 jaren lang te leven tot eer van God. Door 33 jaren lang de wet te gehoorzamen. De eisen van de wet te vervullen. Al die 33 jaren lang was Christus bezig om dat volmaakte kleed van gerechtigheid te weven. Door te leven en door actief te gehoorzamen aan de wet en aan de eis van God. Maar de Heer Jezus Christus, hij heeft nog op een tweede manier dat kleed geweven. Hij heeft het ook geweven door te lijden en te sterven. Door de straf te dragen. En dat heeft hij goed beschouwd ook 33 jaren lang gedaan. 33 jaren lang heeft hij de toorn van God gedragen. 33 jaren lang heeft hij de straf op de zonde gedragen. En iedere morgen, als ik het zo zeggen mag, als hij wakker werd, dan voelde hij de toorn van God weer drukken. Maar iedere dag van zijn leven onder de toorn was hij ook bezig met het weven van een volmaakt, smetteloos kleed. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft door zijn leven, door zijn lijden, door zijn sterven. En als hij het dan zo aan het einde van zijn leven uitroept, het is volbracht, dan zou u die woorden ook mogen opvatten als het kleed van gerechtigheid is voltooid. Het is geweven. Dat is wat de catechismus bedoelt als ze spreekt over dat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood, maar u mag aanvullen door zijn leven en zijn dood, ons verworven had. Wat is dat voor een kleed, gemeente? Dat is een kleed dat genoeg is om al uw zonden te bedekken. Dat is een kleed wat genoeg is om al jouw zonden te bedekken. Dat is een kleed wat genoeg is. En als je dat kleed hebt, dan kun je voor God bestaan. Dat kleed heeft de Heer Jezus Christus geweven. En als ik dat beeld gebruik, dan denkt u aan één kleed. Maar dat is een kleed, ja, waarin ruimte is voor de grootste van de zondaren. Ik zou het nog anders kunnen zeggen. Dat is een kleed waarin ruimte is voor alle zondaren van Kralingen. Dat is een kleed dat ook uw schuld en uw onreinheid, de onreinheid van uw leven, van uw zonde, de onreinheid van uw bestaan, kan bedekken voor God. Wel, zo predik ik u deze middag de Heer Jezus Christus allereerst. Als een Christus die tot in het diepste van zijn lijden bezig geweest is om dat kleed te weven. Zou je belang hebben bij zo'n kleed? Zou u belang hebben bij zo'n smetteloos wit kleed? Dan gaan we verder lezen in zondag 17. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En dan gaat de catechismus eigenlijk nog een stapje verder. Ze heeft voorgesteld dat de Heer Jezus dat kleed verdiend heeft, dat kleed geweven heeft, die gerechtigheid verdiend heeft. Maar nu gaat ze ook uitleggen, waarom is de Heer Jezus nu opgestaan uit de doden? Allereerst, opdat hij die gerechtigheid een zondaar kan deelachtig maken. Dat hij een zondaar dat kleed kan aandoen. Daar hebt u de betekenis van deelachtig maken. Dat dat kleed je aangedaan wordt. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus als de opgestane koning, dus allereerst volgens ons leerboek. Hij is opgestaan om wat hij verdiend heeft en wat genoeg is voor de grootste der zondaren ook toe te passen. Een zondaar daarin te laten delen. Een zondaar daarmee te bedekken. Dat kleed hem aan te trekken. En wat hebben we de Heer Jezus Christus juist ook zo nodig? Niet alleen als een middelaar die de zaligheid verdiend heeft, maar ook als een middelaar die de zaligheid toepast. Die zaligheid thuis brengt. Die dat kleed een zondaar aantrekt. En hoe zou ik nou willen, gemeente? Hoe zou ik nou willen dat de Heere mij dat kleed aantrekt? Weet u hoe ik het wil? Dan wil ik mijn eigen pakje aanhouden. Mijn eigen goede dingen. Mijn eigen fatsoenlijke leven. Mijn eigen godsdienstige leven. Ik wil het graag aanhouden. Ik wil mezelf handhaven. Ik wil voor God blijven staan. En de Heer Jezus Christus mag dat kleed wel over mijn godsdienstige veren hangen, om het zo te zeggen. Wil een mens zalig worden? Jazeker, een mens wil zalig worden. Maar een mens wil vanuit zichzelf altijd zalig worden, met behoud van zichzelf. Ik wil zalig worden met behoud van mezelf. Wil God dat een zondaar zalig wordt? Jazeker. God wil dat een zondaar zalig wordt. Maar God wil dat een zondaar zalig wordt met verlies van zichzelf. Weet u wat nou het wonder is? Dat Gods wil sterker is dan de wil van een mens. En hoe gebeurt dat dan, vraagt iemand wel daar waar de Heere ja, een mens ook ontkleedt. Geestelijk gesproken. De schande van zijn naaktheid aanwijst. Hem al zijn klederen van ongerechtigheid en van eigen gerechtigheid afneemt. Zodat ik als een arme zondaar voor God kom te staan. En er nog maar één manier is om bedekking te vinden. Door het kleed van de Heer Jezus Christus. Kijk, zo gemeente, zo maakt de Heer Jezus Christus zondaren de gerechtigheid deelachtig. Hij doet het een en hij doet het ander. Hij ontkleedt een zondaar geestelijk, zodat ik geestelijk naakt voor God en onbedekt voor God kom te staan in de schande van mijn zonde. En in de schande van mijn schuld. En zo kleedt hij een zondaar door zijn gerechtigheid. Hij doet het een en hij doet het ander. Verzet u niet tegen het een, want dan zult u het ander niet ontvangen. Verzet u niet tegen zijn armmakende genade, want u zult de rijkdom erdoor mislopen. Vraag aan de Heere, Heere, neem me alles maar af wat ik missen moet. Als ik u en uw gerechtigheid er maar voor in de plaats krijg, want dan heb je uiteindelijk toch alles, alles. Zijn gerechtigheid waarmee ik voor God kan bestaan. Zijn gerechtigheid waardoor de Heere geen zonde meer in zijn Jacob ziet en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Christus is een middelaar die verdient en die toepast. Gelukkig, gelukkig, want nu is er hoop voor mensen die zichzelf niet kunnen zalig maken. Nu is er hoop voor mensen die zichzelf niet arm kunnen maken. Nu is er hoop voor mensen die zichzelf maar voor God niet waar kunnen maken. Nu is er hoop omdat Christus een zaligmaker is die alles doet. En zo mag ik hem u ook prediken vanmiddag. Als hij aangeboden wordt, wordt hij aangeboden als een zaligmaker die ontkleed en die bekleed. Een zaligmaker die arm maakt door de prediking van zijn wet. En die rijk maakt door de toepassing van zijn evangelie. Zou u hem, deze Christus, niet te voet vallen? Zou u het niet zeggen, Heer Jezus Christus, daartoe bent u toch opgestaan? En daartoe, met dat doel toch, leeft u ook vandaag. Het is uw werk om de gerechtigheid toe te passen. Om die gerechtigheid thuis te brengen aan het hart. Om dat kleed een zondaar aan te doen. Heere, doe het ook in mijn leven. We lezen verder. Leven uit zijn kracht, onze tweede gedachte. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is de tweede troost. Dat is de tweede evangelie wat er ligt in antwoord 45. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt. Confronterend woord, opgewekt. Dat gebeurt niet met een zieke, dat gebeurt met een dode. Opgewekt. Wel, dat is het beeld wat u voor ogen moet hebben. Dat is ook wat hier allereerst bedoeld wordt. Christus is opgestaan om door zijn kracht doden, geestelijk doden, op te wekken. Waar? Wanneer? Ik denk met verschillende verklaarders, de meeste verklaarders van de catechismus, dat we dat eigenlijk mogen toespitsen op twee dingen. Allereerst op de allereerste geestelijke opwekking uit de dood van een mens. Als een zondaar wederom geboren wordt. Als de Heere hem van geestelijk dood. En wat is geestelijk dood? Ik heb dat al wel vaker gezegd. Dat is vijandig en actief dood. Dat is ook geestelijk gevoelloos en steenachtig en koud. Maar als de Heere een mens van geestelijk dood. En van nature zijn we dat. Ik heb vanmiddag geen zachtere boodschap gemeente dan die boodschap. Dan die aangrijpende boodschap. Van nature zijn we dat. Maar Christus is opgestaan om geestelijk doden op te wekken door zijn kracht. Om mensen levend te maken. Daarom betekent het lege graf en het evangelie van een opgestane Heer Jezus Christus ook dat er hoop is. Dat bedoel ik niet oppervlakkig, maar dat er hoop is. Want nu kan de hardste, de meest onverbrokene, de meest steenachtige, de meest gevoelloze onder ons, als het over de geestelijke dingen gaat, levend worden. En het is het werk van de opgestane Heer Jezus Christus om dode zondaren levend te maken. Dan zie ik daar die profeet Ezechiël staan in dat dal met al die dorre doodsbeenderen. En dan vraagt de Heer een mensenkind, zullen deze dorre beenderen levend worden? En dan zegt Ezechiël, Heere, Gij weet het. Dan gaat de Heere Ezechiël een opdracht geven. Eigenlijk verschillende opdrachten geven. Maar in dat majesteitelijke en indrukwekkende visioen dat Ezechiël daar te zien krijgt, worden uiteindelijk doden en dorren levend. En dat is de boodschap die vandaag nog mag uitgaan. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Als je nou vanmiddag in de kerk zit en je bevindt bij jezelf in alle opzichten de dood. Dan is dat niet een zaak om rustig bij voor te leven. Dan is dat een zaak die ons zeer verontrusten moet. Als ons hart zo ongevoelig is. Als ons hart nu op geen enkele manier aangedaan is door de dingen van Gods woord. Als er geen liefde is tot de Heere en tot zijn woord en tot zijn dienst. Als Bijbellezen nu eigenlijk alleen maar een zaak is van, ja, het moet toch eigenlijk wel. Dat is erg. Dat is erg. Dan spreekt alles eigenlijk toch nog van de dood. En dan is er in u, in jou, in mij, wanneer het zo zou zijn, dan is er in ons geen enkele hoop. Want de dood brengt zichzelf niet tot het leven. Maar toch is er, door een opgestane Heer Jezus Christus, hoop van de andere kant. Want Christus gaat door om dode zondaren levend te maken. Hij heeft het gezegd, ik zal het stenen hart, dat ongevoelige hart, dat koude hart, dat onverbroken hart, ik zal het stenen hart uit uw midden wegnemen en ik zal u een vlezen hart, een nieuw hart geven. Ezechiël 36. En als er nou iets van hoop gaat trillen op de bodem van je hart, als je die dingen vanmiddag hoort. Als er misschien na alle hopeloosheid en na alle onbewogenheid, dan toch zo'n heel klein schemerig lichtje is, waardoor u zegt, zou het dan misschien voor mij toch ook nog kunnen? Dan willen de woorden van Ezechiël 36 u brengen, ja, bij wat de profeet schrijft aan het slot van dat hoofdstuk. Daar en boven zal ik hierom, om deze belofte, de belofte van het levende, van het nieuwe, van het vlees en hart, dat klopt voor de Heere en voor zijn dienst. Hier en boven zal ik hierom van het huis van Israël verzocht worden, dat ik het hun doe. Dan wil die belofte u op de knieën brengen. Dan wil de belofte u brengen tot een aanhoudend gebed. Heere, doe zo ook aan mij. Hier is een mens met een stenen hart. Maak me levend naar uw woord. Maar er is nog iets wat de catechismus bedoelt met die woorden. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat mag u betrekken op het begin van het geestelijke leven. Het wonder van levend maken. Maar u mag het ook betrekken op het leven van de heiligmaking. Op het leven van de dankbaarheid. Een leven waarin een waar gelovige na ontvangen genade steeds weer moet opstaan. En de catechismus spreekt hier zelfs van opgewekt worden. Er staat hier dan ook niet ten andere zijn ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven, maar ten andere worden ook wij opgewekt door zijn kracht tot een nieuw leven. Wat is dat in het leven van de dankbaarheid steeds weer nodig? Om dat leven te ontvangen uit de opgestane koning. Om door zijn kracht steeds opnieuw tot een nieuw leven te worden opgewekt. Nieuw leven, wat is dat voor leven? Dat is een biddend leven. Dat is een gehoorzaam leven. Dat is een afhankelijk leven. Dat is een hopend leven. Dat is een uitziend, een gelovend leven. Dat is een leven waarin Gods kind in alle opzichten aangewezen is op de levensbron Christus. In een van de catechismespreken van wijlen dominee R. Kok las ik in dit verband dat hij zegt, ja, ook in het leven van een kind van God kan het wel eens echt winter zijn. Winter. Alles dor, alles dood, alles. Nee, dat is verschrikkelijk. Daar slaat een hart van een kind van God zo'n mens ook over. Dat is iets om het niet onderuit te houden. Maar dan toch weer, en wat is het dan juist nodig dat dit gebeurt? Ten andere worden ook wij door zijn kracht weer opgewekt. Vanuit een dorre, vanuit een doodse toestand. Opgewekt. En wat is het middel wat de Heere dan altijd weer gebruikt? Ja, dat is natuurlijk door zijn Heilige Geest, zegt iemand vanmiddag. Ja, maar waardoor werkt Gods Geest altijd weer? Door zijn woord. Door dat woord te laten klinken in het hart. En door vanuit dat woord een zondaar weer op te wekken. Een mens weer op te wekken tot het nieuwe leven. Onze laatste gedachte. En voordat ik daar nog iets over zeg, gemeente, hier wordt Christus dus ook, en dat wil ik toch nog even gezegd hebben, hier wordt Christus dus ook gepredikt als de krachtbron, als de levensbron in het stuk van de dankbaarheid. Geen stap als het goed is in het leven van een kind van God, zonder hem. Alles uit hem, de levenssappen uit hem. Als je nou worstelt en als je nou strijdt met die vragen, hoe zal er nou ooit voor mij genade zijn? Dan zou een van de vragen die in een mensenhart opkomt en een van de bedenkingen ook kunnen zijn. Ja, maar als ik nu tot genade mag komen, daarna, dan zal het me toch nooit lukken om voor God te leven. Ach, dat hoef je ook niet in eigen kracht. Christus is niet alleen gegeven tot rechtvaardiging, maar ook tot heiligmaking. Als een bron van leven en als een bron van kracht. En in het leven van de dankbaarheid zal iedere gelovige, iedere ware gelovige toch steeds weer als een krachteloze in zichzelf naar de Heer Jezus Christus moeten uitgaan. En zijn krachteloosheid en zijn overgebleven zonde voor hem moeten neerleggen. En hem moeten vragen om kracht. Maar dan het laatste. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Ja, dat is ook een evangelie. Hopen op zijn toekomst. Wat voor toekomst hebben wij, gemeente? Waar reizen wij nu allemaal heen? Wij reizen allemaal heen naar de dag, hoe verschillend we ook zijn en hoe het geestelijk ook met ons is. Hoe verschillend. Maar wij reizen allemaal heen naar de dag dat de graven geopend worden en dat allen zullen opstaan. Dat zal, wanneer we nog niet gestorven, wanneer we ook al gestorven zijn voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus, dat zal dan ook met ons gebeuren. Wij zullen allemaal opgewekt worden uit de dood. En dan zullen we elkaar ook, en dat is een geweldige aangrijpende gedachte, dan zullen we elkaar ook allemaal weer ontmoeten. Zoals we hier zijn en zoals we hier zijn geweest. We zullen daar allemaal een keer worden opgewekt. Maar het is in het licht van de Bijbel één van de twee. Of tot zaligheid. Of tot rampzaligheid. Eén van de twee. Maar voor allebei de situaties, voor allebei de gevallen geldt, wij zullen lichamelijk worden opgewekt. Wij zullen een lichaam ontvangen dat niet meer kan vergaan. Een lichaam waarmee we voor eeuwig in de hemelse heerlijkheid mogen wandelen en God mogen aanschouwen, of een lichaam dat nooit meer sterven kan, om voor eeuwig het loon op de zonde en op het ongeloof weg te dragen. Het is één van de twee, de opstanding. En nu hoor ik de opsteller van de catechismus, die derde bazuin stoot. De bazuinstoot van het evangelie laten klinken bij het graf van de opgestane Christus. Ten derde is de opstanding van Christus, zegt hij, voor ons. Voor heel Gods kerk, voor iedere ware gelovige, een zeker pand van onze zalige opstanding. Een vast bewijs. Een pand. Dat is een garantie. Dat is een waarborg. Dat is iets wat je als het ware hebt gekregen en waardoor je zeker weet dat het gebeuren zal. Dat is een troost. Als je dat weten mag. Als je in Christus bedekking hebt gevonden voor je zonde. Dan mag je Christus niet alleen ontvangen tot bedekking van de zonde. Maar dan mag je hem ook ontvangen als een krachtbron in het leven van de heiliging. En dan mag je hem ook ontvangen als de levensvorst die eenmaal zal opwekken uit de doden om de zalige heerlijkheid te schenken. Dan zie ik daar een Job zitten. Job, ernstig ziek. En op het moment dat u hem tegenkomt in Job 19, weet Job niet beter of hij zal sterven aan zijn ziekte. Maar als Job dan door de Heilige Geest gebracht wordt op een van de toppen van het geloof, dan hoort u het hem zeggen. En dan liggen die dingen eigenlijk, zoals ze hier in zondag 17 aan de orde zijn, precies naast elkaar. Dan hoort u Job zeggen, want ik weet, mijn Verlosser leeft. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. En Job wijst op zijn zieke lichaam, waar de dood zich al in aftekent. Als ze de vergankelijkheid en de ontbinding zich van mijn lichaam meester zal hebben gemaakt. En dan blijven luisteren, gemeente. Want dan komt de troost. Als die werkelijkheid er is, dan zal ik toch, zegt hij op, vanuit mijn vlees, vanuit mijn lichaam dat God heeft opgewekt door een wonder van zijn almacht, dan zal ik vanuit mijn vlees God aanschouwen, welke ik voor mij zien zal, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat is wat Job daar zegt. Ik zal dwars door de werkelijkheid van het graf toch opgewekt worden. En mijn lichaam zal opgewekt worden in heerlijkheid, in onvergankelijkheid. De dood heeft niet het laatste woord. Het graf heeft niet het laatste woord. God schenkt mij een eeuwig zalig leven, maar hij geeft ook dat ik eenmaal op de jongste dag met een volmaakt en verheerlijkt lichaam hem zal zien. En dan zal ik hem zien voor mij. En dan zal ik hem zien niet als een onbekende God, maar als een God die aan deze kant van het graf mijn God geworden is. Ik zal geen vreemde God ontmoeten. Ziet u, gemeente, hoe de troost van een opgestane Christus eigenlijk een volledige troost is. Want een mens als die op zijn plaats is, heeft een drievoudige ellende. De eerste ellende is dat hij schuld heeft. Kleed van Christus gerechtigheid bedekt de schuld. Zijn tweede ellende is dat hij na ontvangen genade toch nog een oude mens met zich meedraagt tot zijn laatste snik toe. Maar de troost van de opstanding is, ja, dat Christus zijn kracht geeft om een zondaar op te wekken tot een nieuw leven. En de derde ellende van een christen is dat hij nog sterven moet. Maar Christus schenkt de troost van de opstanding uit de doden en het eeuwige leven. Reist de gemeente naar een vreemde God? Of naar een God van wie u zeggen mag, ik zal hem voor mij aanschouwen en niet een vreemde. Wat is uw toekomst? Hoe zal uw opstanding zijn? Hoe zal uw sterven zijn? Hoe is uw leven? Waar ligt uw leven in deze ogenblikken? Vanmiddag wordt u nog een algenoegzame Heer Jezus Christus gepredikt. Machtig genoeg, gewillig genoeg om dode zondaren op te wekken. Om ze te onderwijzen. Om ze ontkledende genade te geven en bedekkende genade te geven. Om ze kracht te geven in het leven van de dankbaarheid. En om ze de enige troost te geven in leven en in sterven. Beken dan wat tot uw vrede dient. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord. Pas het toe aan de harten. Geeft u, Heere, dat we heerlijkheid mogen zien door uw genade in een opgestane Heer Jezus Christus. Zou u ons zijn levendmakende werk, zijn bedekkende gerechtigheid, zijn bijblijvende kracht en genade en zijn vertroostende genade willen schenken in leven en in sterven. Heere, bewaar ons als we van hier gaan. Bewaar ons in de pas begonnen week. Wilt u ons niet begeven? Wilt u ons schenken wat nodig is als we naar het ziekenhuis moeten? Als de eenzaamheid en allerlei vragen zo op ons af kunnen komen. Als we ook een week van voorbereiding ingegaan zijn. Laten we, Heere, ons voor uw aangezicht in alle oprechtheid mogen onderzoeken. En zou u aanstaande zondag willen geven dat uw heilig sacrament in alle eerbied, in alle heiligheid, maar ook in alle vertroosting bediend mag worden. En zou u zelf willen aanbrengen, Mephibosheth. Maar zou u, Heere, er dan toch ook voor willen zorgen dat wanneer er voor ons in ons leven nog zoveel duisternis is en zoveel ontbreekt, we ook dat zien mogen en we een plaats mogen zoeken aan uw voeten. Heere, vergeef het zondige van deze dienst. Zegen wat van u was en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 138, vers 4 is de slotzang. 138, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.